Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie en digitale transformatie.
Altijd en overal op de hoogte blijven. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Vandaag extra bovenop de actualiteit. Want enkele momenten voordat we de studio ingingen liet de Britse marktwaakhond weten dat de overname door Microsoft van Activision Blizzard voor bijna 70 miljard dollar niet goedgekeurd wordt. Waarom niet? Dat bespreken we zo. En daarna praat tech-collega Michiel Jeuyens ons bij over zijn bezoek aan het event van Snapchat in Los Angeles. En ja, natuurlijk ging het ook over die AI-chatbot. En we praten nog even over hoe Twitter opnieuw vleugellam lijkt te worden met de nieuwste verificatiemethodes. Of valt het misschien toch mee? Maar eerst Ben van den Burg.
Ja.
We moeten door naar het technieuws van de dag, van de week,
nieuws
van de maand. Want de verwachting was dat de Competition and Markets Authority, de Britse marktwaakhond dus, even goedkeuring zou geven voor die overname van Activision Blizzard door Microsoft dus. Een van de grootste in de geschiedenis van de techsector. Maar het liep anders, weten we net. Want die CMA heeft officieel aangegeven de deal te blokkeren. En daarover gaan we praten met Joost Rietveld, universitair hoofddocent aan de University College Londen, gespecialiseerd in marktwerking op platforms. Joost, goed dat je er bent.
Hey, goedemiddag.
Dit hadden we allemaal denk ik niet verwacht, Joost. Wat is jouw reactie?
Ja, ik ben enorm verbaasd. Ik denk dat veel mensen verwachten hadden dat de CMA de deal zou goedkeuren onder bepaalde concessies. En Microsoft is de afgelopen maanden intensief in gesprek geweest met de CMA over die concessies. En dan toch dit nieuws te krijgen, dat is erg. Het verbaast me. En Microsoft is disappointed.
Ja, maar Joost, weet je, ik heb dit natuurlijk gevolgd de afgelopen maanden. Dat moes van Joe.
Ik vond het zelf boeiend.
Ja, nee, maar kijk, allemaal rationele argumenten. Allemaal van, wat moeten we wel doen?
Gaan we uitgebreid op in zometeen?
Gaan we straks allemaal op in wat die argumenten zijn. Maar uiteindelijk is dit toch veel meer van dat ze Microsoft op gevoel meer niet zoveel macht willen geven. Dus veel meer irrationele argumenten hebben toch tot deze beslissing gekomen, toch uiteindelijk, of niet?
Ja, er is natuurlijk wel een anti-big tech sentiment dat zowel bij de Britse en de Europese, met name de Amerikaanse waakhonden speelt. En ja, we kunnen niet kijken in de hoofden van dat die deze beslissing heeft genomen, maar er is wellicht
irrationeel dus.
Big tech sentiment.
Ja. Laten we hem even gaan afbellen, Joost. Ja. Want het interessante is juist dat de CMA deze overname bezwaarlijk beschouwt vanwege de cloud gaming markt. Die is nog pril, maar voor de gemiddelde luisteraar, daaronder verstaan we het streamen van games om ze te kunnen spelen op eigenlijk elk apparaat. Microsoft investeert daar al jaren in, weten we, heeft ongeveer 2/3 van die markt in handen, zegt de CMA. Waarom is juist die cloud gaming markt dan zo'n bezwaarlijk punt volgens de komt?
Ja, daar kan je op verschillende manieren naar kijken. Maar mag ik even reageren op die 2/3 marktaandeel?
Tuurlijk.
Want dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat Microsoft's cloud gaming service ingebakken zit in haar Game Pass subscription service.
Ja.
Dus Microsoft heeft een heel succesvol subscription dienst, Game Pass. En daar zit cloud gaming in. En omdat dat goed gaat, hebben ze veel consumenten die ook wel gebruik maken van cloud gaming. Het is niet dat Microsoft een op zichzelf staand cloud gaming platform heeft dat 2/3 van de markt in handen heeft.
Maar die kun je op twee manieren bekijken natuurlijk, Joost. Je kan of zeggen, Microsoft doet het op die manier, maar de CMA kijkt op een andere manier naar. Maar ik snap wel wat je zegt, want je verwijst een beetje naar dat de CMA alle Game Pass abonnementen zegt van die werken allemaal in de cloud, terwijl dat in de praktijk misschien helemaal niet zo is.
Nee, ik heb zelf, en misschien dat we het daar zo nog over hebben, maar ik heb zelf ook een rapport ingediend bij de CMA, waarin ik duidelijk heb proberen te maken van, ja, we kunnen dit niet als één aparte markt zien, dat cloud gaming. Er zijn verschillende bedrijven die cloud gaming op verschillende manieren gebruiken voor de producten die ze aanbieden aan hun consumenten.
Yeah.
En er is eigenlijk, en ik heb daarin vier verschillende typen cloud gaming diensten geïdentificeerd. En er is er eigenlijk maar één van die vier typen dat een op zichzelf staande cloud gaming dienst is. Die andere drie typen, die veel aantrekkelijker zijn, ook voor consumenten, daarin is cloud slechts een element van een breder aanbod aan consumenten.
Ja, maar Joost, wel handig, want ik heb het hier voor me, dat je dat even kort uitlegt wat dat precies is. Want als ik daarnaar kijk, weet je, dan vind ik die andere die jij straks gaat definiëren best wel kansloos. Dus dan denk ik van, ja, dus oké, maar leg ze eerst even uit.
In het kort,
ja.
Cloud gaming as a feature, dat zijn cloud gaming diensten. Dat zijn gaming diensten waarin cloud als een onderdeeltje wordt aangeboden. Zoals Game Pass en PlayStation Plus. Dan heb je cloud gaming als een platformdiensten. Dat is een standalone en op zichzelf staand cloud gaming dienst. Zoals Amazon Luna. Dus dit is eigenlijk, denk ik, het type dienst dat de CMA met name in het hoofd heeft als ze het hebben over de cloud gaming market. Dan heb je cloud gaming als een complement, zoals Nvidia GeForce Now, waarbij consumenten elders een game moeten kopen en vervolgens die game door middel van die dienst kunnen streamen. En tenslotte heb je cloud gaming als een input. En dit zijn eigenlijk technologiebedrijven die cloud gaming verkopen aan andere bedrijven die het vervolgens gebruiken om iets aan consumenten aan te bieden.
Maar Joost, nu wil ik daarop reageren, want die features zoals Microsoft Game Pass en Sony PlayStation Plus, ik snap dat. Die anderen, weet je, die moeten nog moeten heel veel klanten moeten ze aansluiten. Dat is, als je het niet in een combi doet, is dat best wel lastig. Waardoor ik die iets minder serieus nemen op dit moment. Ze kunnen daar aan bouwen op dit moment. Of is dit totaal onterecht?
Nee, daar heb je helemaal gelijk in. En kijk, de meest prominente voorbeelden van cloud gaming services die een soort van als eerste bij ons opkomen, die zijn failliet gegaan omdat ze een dergelijk model hebben gehanteerd.
Zoals Google Stadia.
Stadia is goed niet meer.
Ja.
Amazon Luna, de vraag is hoe succesvol dat gaat worden.
Ja.
Als we helemaal teruggaan, een jaar geleden, dan heb je de Gaikai en OnLive, de allereerste cloud gaming diensten, die zaten allemaal in die box in dat type, en die hebben het allemaal niet gehaald.
Ja.
Omdat consumenten zijn niet op zoek naar een bepaalde distributietechnologie. Consumenten zijn op zoek naar content, naar games, naar een fijne manier van jezelf aansluiten op een gamingplatform. Dus ze zijn niet op zoek naar een type distributietechnologie, maar gewoon naar een ervaring.
Maar dat is dus interessant, want nu heb je het eigenlijk ook over gewoon een gesprek over verschillen van inzicht, zal ik maar zeggen. En pak ik dan nu ook toch ook even de toelichting van de CMA erbij. Dan lees ik ook heel erg met naam en toenaam genoemd de games Call of Duty, World of Warcraft, de populairste titels uit de stal van Activision Blizzard. Dat resoneert dan ook heel erg met de argumenten die Microsoft's concurrent Sony steeds heeft aangevoerd. Van ja, maar dan worden die games exclusief. Of als ze niet exclusief worden, krijgt Microsoft er zoveel macht over dat zij bepalen wat ermee gebeurt. Is de CMA daar dan toch gevoelig voor geweest? Of zijn ze daarmee dan volgens jou ook te kortzichtig?
Waarschijnlijk is het antwoord ja en ja.
Vertel.
Ja. Kijk, als we kijken naar de huidige stand van zaken en als we kijken naar de dingen die CEO van Activision, Bobby Kotick, heeft gezegd, zij zijn nooit van plan geweest op heden om hun games dan wel op subscription services, dan wel op cloud gaming diensten uit te brengen. En ik heb daarnaar gekeken en in de geschiedenis van Amazon Luna en Google Stadia en die andere streaming services ook, is er één game op Google Stadia geweest die is uitgegeven door Activision Blizzard. En dat was een game die ze niet eens zelf hadden gemaakt. Dus de CMA is bang dat die andere diensten geen toegang krijgen tot de games van Activision Blizzard, die in eerste instantie helemaal niet te verkrijgen zijn op al die diensten. Dus daarmee gaat het een beetje scheef als je het mij vraagt.
Ja, maar dat bedoel je, de CMA gaat te veel van een soort hypothetische situatie uit of zo.
Ja, nou ja, zij noemen het dynamisch. Dus zij, en daar kunnen we het ook over hebben, maar zij zeggen van ja, die markt die is gigantisch dynamisch. We weten niet hoe die zich gaat ontwikkelen, maar we weten dat die groter gaat worden, dat die gaat groeien. En dat op een gegeven moment Activision een incentive heeft om hun games wel op cloud gaming en multi-game subscription diensten uit te geven. En als ze worden overgenomen, dan dan zal dat in mindere mate gebeuren. Ja. Dat is hun bezwaar.
Nou ja, juist als je dat soort redenatie erbij pakt, dan doet dit me ook denken aan een dossier van een tijdje geleden, namelijk de blokkade van de overname van Giphy, platform voor gifjes, door Meta, moederbedrijf van Facebook. Ook toen voelde het een beetje als geldingsdrang van de CMA. Speelt dat dan nu ook mee? Of dat ze, ja, om het in mijn woorden, een hypothetische situatie aangrijpen met enig opportunisme om te zeggen, zie je wel, dit kan misgaan?
Ja, dus ik denk dat hier, en dit is dus een beetje speculatie, want we weten niet wat er in die hoofden omgaat, maar ik denk dat er twee dingen meespelen. Mm-hmm. Eén is, zij hebben in het verleden bepaalde deals goedgekeurd, waar ze terugkijkend spijt van hebben. Ja. Dus Instagram is daar één van. En ten tweede, die CMA, die hele club, die is natuurlijk eigenlijk pas na Brexit hebben ze echt een mandaat gekregen. En tegelijkertijd zitten we in dat anti-big tech sentiment. Dus ik denk wel dat ze zich willen laten gelden. Maar goed, dat mag ze er niet van weerhouden om gewoon wel overwogen besluiten te nemen.
Ja, maar dan gaan we even terug naar die rationele argumenten. Waarom is dan in de aanloop hier naartoe is niet dan onderhandeld met de CMA door Microsoft van, joh, en Activision Blizzard, we gaan het wel op andere platformen en de complement en de input, dus die andere type platformen hebben we het in het verleden nooit gedaan, maar dat gaan we nu wel doen om toch meer rationele argumenten.
Maar ze hebben toch ook gezegd concessies te doen.
Precies, ze hebben heel veel concessies.
Maar waarom signalen afgaf dat ze er gevoelig voor zijn. Wat is er dan anders gegaan?
Ja, waarom niet die cloud concessie dan?
Nou, Microsoft heeft cloud concessies gedaan.
Maar onvoldoende dus.
Ja, dus tussen de regels doorlezend is denk ik, de CMA's bezwaar hebben ze een soort van twee grote bezwaren. Eerste is, Microsoft heeft niet met alle vier die type cloud gaming services deals gemaakt. Ja. Dus ze hebben alleen met cloud gaming as a complement en cloud gaming as an input, daar hebben ze deals mee gemaakt, maar niet zozeer met hun concurrenten in cloud gaming as a platform en cloud gaming as a feature. Dus ze zijn daarin tekortgeschoten, zegt de CMA. Ja. Het tweede ding wat de CMA zegt is, die contracten die Microsoft heeft aangeboden aan die diensten, daar is eigenlijk twee dingen mis mee. Eerste wat er mis mee is dat ze te standaard zijn. Dus het soort van hetzelfde contract is aangeboden aan de verschillende diensten waar ze die concessies aan hebben gedaan. Mm-hmm. En dat had misschien wat meer getailored moeten worden. En het tweede ding is, en dan gaan we het weer over die dynamische markt hebben. Ze zeggen, die contracten die zijn aangeboden, die kunnen niet goed anticiperen op de dynamische, op de dynamiek die zich in deze markt zal voltrekken over de jaren heen. Dus het zijn contracten die misschien nu werken, maar de vraag is of ze over 5, 6, 7 jaar nog steeds werken. En de CMA zegt eigenlijk van, nou ja, dus als we willen dat zo is, dan moeten wij daar toezicht over gaan houden. En dan houden wij toezicht niet alleen over het Verenigd Koninkrijk, maar eigenlijk over de hele wereld. En ja, dat gaat niet werken. Digitaal.
We praten door over wat we toch echt wel schokkend nieuws uit de techsector mogen noemen. De overname van Activision Blizzard door Microsoft, de waarde van bijna $70 miljard, wordt tegengehouden door de Britse marktwaakhond CMA. Dat beschouwen we nu verder met Joost Rietveld, universitair hoofddocent aan de University College Londen, gespecialiseerd in marktwerking op platforms. Ik wil er ook even bij zeggen, Joost, jij doet natuurlijk onafhankelijk onderzoek vanuit je rol aan USCL, doet ook onderzoek voor Microsoft onder meer. Maar toch, we hebben nu ook al de reacties van overnemen van de overnemende en de overgenomen partijen, tenminste als het idee, gelezen. Microsoft zegt, we gaan in beroep tegen dit besluit. Welke opties hebben ze eigenlijk?
Ja, ze hebben niet zoveel opties. Dit is wel, zeg maar, in het normale proces is dit het eindstation. Maar de optie die ze hebben is eigenlijk om die CMA aan te klagen, om ze in het Verenigd Koninkrijk naar de rechtbank te slepen en het besluit aan te vechten.
Ja.
En ze hebben gezegd dat ze dat willen doen.
Ja, nee, maar dat is interessant, want ze hadden natuurlijk al sinds afgelopen najaar die rechtszaak van de Amerikaanse waakhond, de FTC, aan de broek. Daarover lazen we trouwens eerder vandaag nog in de New York Post dat Microsoft daar misschien een beetje luchtig over zou denken. Zo van, nou, als we de CMA en de EU, waar we ze ook nog op komen, meekrijgen, dan lukt de FTC ook wel, want dat is niet zo'n heel ingewikkelde rechter. Maar nu moeten ze dat dus eerst nog eens even in het Verenigd Koninkrijk gaan doen. Wordt dat dan een grote kluif, denk je?
Ja, dus het punt met de FTC is dat het momenteel bij een administrative court ligt. Dus het is eigenlijk een soort van een rechtbank die binnen binnen de FTC opereert. En dus het maakt niet zoveel uit wat die administrative court zou zeggen bij de FTC. Ze hebben niet het mandaat om die deal echt te blokkeren. Dus daarom heeft Microsoft gezegd van ja, daar hoeven we niet op te gaan wachten. Maar natuurlijk heeft de FTC nog wel de mogelijkheid om het ook daar naar een federale rechter bij een federale rechter neer te leggen.
Ja, maar dan ben ik heel benieuwd naar de argumenten. Als je het naar een rechter brengt, wat voor nieuwe argumenten komen er dan? Want je zegt, de contracten zijn niet toereikend op dit moment wat Microsoft aanbiedt voor de dynamische markt die komt. Hoe zouden die contracten dan wel moeten, zodat je bent ingespeeld op de dynamische markt? Want dan kan je die argumenten naar een rechter brengen of opnieuw om er opnieuw tegenin te gaan.
Ja, dus ik zeg dat niet, hè? Dat zegt de CMA.
Nee, maar jij moet advies geven nu aan ons, want daar leren wij van wat we dan wel moeten doen.
Nou, dus globaal gaat Microsoft denk ik twee type argumenten maken. Ze gaan kijken, zijn er in het proces van de CMA zijn er fouten gemaakt? Of zijn er dingen gebeurd die we als fout kunnen beschouwen? Dus ze gaan het proces aanvallen. En ze gaan natuurlijk de argumenten proberen aan te vallen. Door te zeggen van ja, die argumenten die houden geen water. Of dus het is inconsistent. Maar dat, ja, wat dan precies hun argument zal zijn, dat weet ik niet. Ja,
maar Joost, hoe maak je regels of wetten voor een toekomstige, want dat zei je letterlijk, dynamische markt?
Hypothetische situatie.
Ja, dus hypothetische situatie, dat is toch kansloos?
Het is erg ver gezocht, ja, absoluut. En hoe dynamischer de markt is en hoe verder je vooruit kijkt, hoe meer aannames je moet doen als waakhond. En hoe lastiger het is, lijkt mij, om dan een soort van de conclusie te kunnen trekken dat deze deal niet goed is.
Ja. Ja, ik wil even nog naar een ander opvallend iets. Dat is namelijk ook in de reactie van Microsoft, maar vooral die van Activision, is hoe ze zich denigrerend uitlaten over het Verenigd Koninkrijk. En dat hebben we al eens eerder meegemaakt, een paar maanden geleden, toen CEO Bobby Kotick aan tafel zat en eigenlijk ook gewoon Groot-Brittannië met de grond gelijk maakte. Lezen we dan dat het land met deze beslissing laat zien geen ambities te hebben die relevant zijn voor de techsector. En de communicatiebaas van Activision zei zelfs: "The UK is closed for business." Is dit nou flauw gehuil van de verliezer, of hebben ze een punt?
Heerlijk, toch?
Vermakelijk, ja, super grappig. De popcorn is hier al op, Joost. Maar wat is dit? Houdt dit nou steek, zeg maar? Of is het gewoon huilen, want je hebt verloren?
Nou, ik zal je een mooi detail vertellen.
Ja?
Nu, een soort van as we speak, is er een delegatie van Microsoft bij number 10 Downing Street, dus bij de prime minister, om een presentatie te geven over het belang van creatieve industrieën en de videogame-industrie daarin.
Bij de premier?
Dat stond volledig los van de datum van de CMA.
Dus wow.
Het is je verzint het niet.
Nee.
Maar die staan natuurlijk nu allebei met het schaamrood op hun wangen van ja,
ja.
Awkward.
Ja, ja. Terugkomend
op Activision. Activision heeft natuurlijk een beetje zijn eigen manier van communiceren.
Zacht gezegd.
En ik denk dat Microsoft is wat formeler daarin, denk ik. Het gaat uiteindelijk om wat kan Activision doen om dat hard te maken. Hè? En King heeft haar heeft haar hoofdkantoor in Londen.
Ja, dat is de mobiele tak van Activision Blizzard, hè, voor de goede orde.
Ja, Activision Blizzard King, ABK King. Bobby Kotick zou kunnen dreigen met van nou, we halen King uit Londen weg, we stoppen het ergens in Amsterdam. Want het is geen goed klimaat voor ons om te handelen.
Ja.
Dit is speculatie natuurlijk, maar ik denk dat uiteindelijk zal het op dit soort dingen neerkomen. Blaf van de honden bijten niet. Dus laat maar zien wat je dan doet.
Ja.
Als je het zo slechte omgeving vindt.
Maar over blaf van de honden gesproken. Hè, komende maand is de EU aan de beurt om ook dezezelfde overname goed of af te keuren. Gaat dit oordeel uit Groot-Brittannië daarop van invloed zijn? Kan dat überhaupt?
De Europese Commissie is al heel ver in hun proces met betrekking tot deze overname. En zover ik dat, zover ik daarover kan spreken, zitten ze echt in de eindfase. En is de verwachting dat met, hoe zeg je dat, met concessies, dat zal worden goedgekeurd. Dat is een beetje de consensus die je hoort van mensen.
En wat gebeurt er dan?
Mensen die. Nou ja, dat staat dan los van elkaar.
Maar krijg je dan wel toestemming in Europa en de UK is dan apart?
Ja, dus ja, papa zegt dat, nee, mama zegt ja. En ja, de derde ouder moet er nog een mening over vormen voor de rechter.
Ja, ik weet niet of die vergelijking opgaat.
Nee, dat klopt.
Hoe gaat dat eruit zien?
Ja, ik snap
dat
Ben vraagt, ja.
Het zendt een signaal, als ze het goedkeuren natuurlijk, dat die twee waakhonden niet op dezelfde lijn liggen. Maar Microsoft moet die deal wel gewoon in het VK goedgekeurd hebben. Willen ze die merger kunnen voltrekken, kunnen afmaken. Dus als de EC ja zegt, dan moeten ze het hier nog steeds aanvechten. Willen ze verder kunnen met die overname?
Tot slot nog even een argument wat misschien in ieder geval in het geval van het VK nog een beetje in de achterzak is gebleven, maar waar we Microsoft een paar weken terug wel over hoorden. Dat ze, als ze de overname voor elkaar krijgen, een eigen App Store willen lanceren om de strijd aan te gaan met Apple en Google. En dat klinkt als een heel interessant argument. Dat is het denk ik ook, om meer marktwerking in tech in de brede zin te krijgen. In ieder geval op de mobiele platforms. Gaat dat dan nog helpen, die troefkaart die ze eigenlijk nog amper gespeeld hebben? Of ben ik al te ver vooruit aan denken?
Nou, die kaart die hebben ze ook wel gespeeld bij de CMA. CMA die weegt dat tegen elkaar af. Dus ze hebben daar technische termen voor, maar ze kijken van oké, wat in hoeverre is er een substantial lessening of competition? En in hoeverre zijn de benefits van deze deal voor consumenten? Hoe kunnen we die tegen elkaar afzetten? En ze hebben geconcludeerd dat de nadelen sterker wegen dan de voordelen.
Nou, dat is hem dan maar voor voorlopig. Hè? En moet je ons vooral op de hoogte houden over hoe deze zaak in ieder geval in het VK verder zal ontwikkelen. Dank. Joost Rietveld, universitair hoofddocent aan University College Londen, met specialisatie marktwerking op platforms. Straks in BNR Digitaal krijgen we antwoorden op al onze vragen over Snap, dat afgelopen week veel stof deed opwaaien met een AI-chatbot in Snapchat. En we gaan het hebben over Twitter, of in ieder geval wat er nu van Twitter over is, en de concurrentie. Maar welke concurrentie? Dat hoor je zometeen.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Goed dat je nog steeds luistert naar BNR Digitaal. Hoe ziet de toekomst van Twitter eruit? Nou, die vraag kunnen we onszelf elke dag wel stellen. Zeker sinds Elon Musk het platform in handen heeft. En wat gaat er nu veranderen? In ieder geval iets voor de concurrentie om op te kapitaliseren wellicht? Dat zometeen. Eerst duiken we dieper in één tech-onderwerp en vooral een techbedrijf met de bevindingen van één collega in onze vaste rubriek.
De zoekopdracht.
Vandaag met collega Michiel Jurjens, collega van de techredactie bij BNR, wekelijks te horen in de tech-update. Hi Michiel.
Dag Jo, dag Ben.
Goed dat je er bent. En we weten ook dankzij die tech-update dat hij hierbij aanwezig was onlangs.
Welcome to our fifth annual Snap Partner Summit. We are so delighted to see so many of you here in person after years apart, and it means so much that you've joined us here today. From content and stories to augmented reality lenses to camera kit partners who are bringing AR into their own apps and websites, we are so grateful for all of the creativity you've shared with Snapchatters around the world.
Ja, Ben, je zou bijna kunnen zeggen dat ze inwisselbaar zijn, die CEO's van grote techbedrijven.
Dat is wat ik precies.
Ze klinken allemaal hetzelfde.
Ik ben zo benieuwd iemand die nu weet dat helemaal op een andere manier dit
nou brengt. Precies. Maar goed, voor de goede orde. Dit was Evan Spiegel, oprichter en CEO van Snap, belangrijkste man voor Snapchat. En deze week, of afgelopen week, werd dus de Partner Summit gehouden. Jaarlijkse conferentie voor media, relaties, natuurlijk ook influencers. Snapchat kennen we als die app die razend populair is, vooral voor de jongeren. En afgelopen week dus negatief het nieuws wegen een AI-chat. Michiel, jij was bij die Partner Summit terwijl dit allemaal gebeurde. Terwijl we in Nederland verontwaardigde berichten in vooral online kranten lazen. Eerst even kort, wat was nou jouw belangrijkste takeaway van een paar dagen bij Snap op het hoofdkwartier, zou ik maar zeggen?
Ja, ik wist het natuurlijk niet dat al die ophef los zou barsten precies als ik daar was.
Dus nee, dat was fortuinlijke timing.
De timing was fantastisch. We gaan het zo nog even hebben over die gebruikers en wie die gebruikers dan zijn. Die app, die staat wel. Die is er nu een paar jaar. Mensen weten in principe wat daarmee kan. kan. Ze willen een stap verder, daar komt het wel op neer. Snap wil meer doen dan alleen Snapchat, die app. Het is natuurlijk een heel belangrijk bedrijf als het gaat om de AR, de augmented reality. Nou, ze hebben heel veel ideeën om dat ook buiten de app in te gaan zetten en zeker commercieel in te gaan zetten. Gaan we het zo nog even over hebben, maar als ik één takeaway moet noemen, dan is dat het. We moeten buiten die app gaan, dat willen ze niet.
Nou, dat is interessant, dat resoneert ook een beetje met een Nederlandse toppersoon, Leander Roets, die we daar een tijdje geleden over te gast hadden in BNR Digitaal. Maar goed, jij was er dus zelf even getuige van in het kort, hè? Zo'n Amerikaans techfeest. Ja, Ben is er ook wel vaak geweest in zijn leven. Wat valt daar nou het meeste op?
Nou, grootschalige evenementen, daar zijn Amerikanen goed in. Dat wist ik ook wel, dus ik ga ook meteen aan de voorkant toegeven. Flink in de watten gelegd daar, het ontbrak aan niks. Santa Monica, daar was het. Dat heeft een heel klein vliegveldje, waar vooral privéjets op standen.
Dus daar kwam je aan met je privéjet?
Ik kwam in een huurauto aan, dus dat heel was goed. Het dan nog net niet. Maar goed, in een oude hangar bij dat vliegveld was dan deze summit een keynote. Ja, veel journalisten van over de hele wereld. Maar het deed eigenlijk in alles meer aan een festival denken dan aan een zakelijke conferentie, qua wat er allemaal uit de kast
was. Toen kwam je eraan, was het eerste wat je doet natuurlijk snappen. Even kort, hoe gebruik jij Snapchat? Heel kort samengevat.
Snapchat.
Berichtjes?
Vooral gericht, chatten, foto's en video delen direct met je vrienden of in groepen. Groot verschil met andere social media is dat de inhoud die je deelt niet wordt opgeslagen, zoals dat op WhatsApp, Instagram, Twitter.
Dus weg na 24 uur, hè?
Ja, precies. In je story is het weg na 24 uur. En als ik jou een foto snap, nou, dan kan ik zelf selecteren hoe lang jij die foto kunt zien. Dat kan 1 seconde zijn zelfs, als ik dat zou willen. Ja. Die app die opent dan meteen op je camera, is daar allemaal wat meer op gericht. Vooral op de lijst met gesprekken met vrienden, in plaats van al die algoritme gegenereerde content die we uit andere apps kennen. Ja. Het hangt ook wel heel erg af van waar je vrienden zitten, hoor. Ik geef ook meteen toe, de meeste van mij die zitten op WhatsApp, Instagram.
Maar dat maakt het ook gelijk interessant, hè? Want die aantallen, dat is ook een beetje de discussie van hoeveel mensen zitten op Twitter? 240 miljoen. Hoeveel zitten er op Facebook? 3 miljard, geloof ik. Snapchat heeft er 750 miljoen, geloof ik. Hè? Waar komt dat getal vandaan?
Ja, nou, dat is een cijfer dat Evan Spiegel, we hoorden hem net even, de CEO in zijn keynote zelf noemde. En er kwam natuurlijk gejuich en applaus op het moment dat hij zei, nou, 750 miljoen maandelijkse gebruikers.
Was dat veel groei eigenlijk?
Volgens mij niet meer.
Nee, de groei lijkt een beetje uit soms.
Er is wel groei, maar die gaat niet keihard, inderdaad. Wat de positie van Snapchat zo uniek maakt, is dat 80% van die 750 miljoen mensen, 80% daarvan is onder de 30. Ah. In Amerika, in de VS, 90% van de mensen tussen 15 en 25 zit op Snapchat. De generatie iets daarboven, ook ruim boven de helft. In Europa zijn die percentages vergelijkbaar, dus niet zo groot als Instagram of Facebook. Instagram, dat is echt meer dan 2 miljard. Maar het is toch een gigantisch. Het is een enorm platform. Dat we
voor jongeren, nog steeds belangrijk. Maar jongeren worden ook ouder. Dus ze moeten ze nieuwe features hebben. Wat dan wel?
Dat wel.
Waartoe is Snap op aarde?
Is dat echt augmented reality? Dat ze daar nu volop in gaan zetten? En omdat dat dan automatisch beter aanslaat bij de jeugd? Omdat de jeugd dat leuk vindt? Want hey, kijk eens, nieuwe innovatieve.
Express yourself.
Precies, dat is het verhaal volgens mij. Die filters gebruiken om jezelf uit te drukken.
Ja, en om op een andere manier met elkaar de connectie te maken en op een andere manier naar de wereld te kijken. Nou ja, dat zijn mooie woorden. Het begon met die AR een jaar of 8 geleden. Met je kon dan hondenoren op je hoofd filters, zetten. Ja. En als je je mond opende, kwamen de regenbogen uit naar het. Toen was het geinig. Al vrij snel werd dat commercieel ook meer met de merken die hun naam in dat soort gekke filters willen hebben, zodat jonge mensen dan weer met die filters gaan spelen en op een leuke manier in aanraking komen met merken.
En daar willen ze op door. Hè? Ze willen meer de commerciële samenwerking opzoeken met partijen. Dat hebben ze vaak gezegd. Kun je daar een voorbeeld geven van dingen die jij hebt gezien of gehoord daar?
Ja,
in Santa Monica?
Ja, nee, zeker. We gaan zo meteen ook sowieso nog een stukje horen van een interview dat ik heb gehad met de Head of Global AR Product Strategy. Het is, het is een flinke mond vol. Ja. Maar op die summit, je had dus de hangar, de keynote en daaromheen. Ik zei het al, een soort festivalterrein met een soort podia overal. Er was bijvoorbeeld een hoek waar dan een samenwerking met Nike werd geshowt. Ja. Dat noemen ze dan AR mirrors, AI spiegels. Dus je ziet een scherm in een, bijvoorbeeld schoenenwinkel staan. In dat scherm zit een camera. Jij geeft aan welke schoenen je zou willen passen. En die worden op je voeten geprojecteerd. En je moet echt 2 keer kijken voordat je ziet dat de schoenen daar in beeld, dat je die niet echt aan hebt.
Hebben ze een nog hoger niveau bereikt, Ben? Want wij hebben dit ook wel eens een keertje gedaan, een tijdje geleden op een event. En dan was het nog van, nou ja, het bobbelt een beetje over me heen. Maar jij had dus echt het idee van, hey, dit is echt heel realistisch.
Ja, ze deden dit dan ook met truien, broeken, brillen, inclusief maat selecteren. Het idee is dat kun je fysiek in winkels gebruiken. Maar Snapchat wil ook dat retailers dit in hun webshop gaan doen.
Ja.
En dat kan voor een consument handig zijn. Hè. Je bestelt de kleren, het is toch niet de goede maat, of het zit toch niet lekker en je stuurt het weer terug.
Ja.
De twijfel vooraf, dat zou je misschien weg kunnen nemen als je dat allemaal vooraf al gepast hebt, inderdaad.
Nou, en je ziet die vooruitgang de laatste jaren echt goed, weet je, dus met retailers. Alleen dan is express yourself. Dus hoe maak je dan die combi met dat ik mezelf express, samen met Nike of samen met een brillenmerk. Weet je, die combi vind ik dan nog ingewikkeld. Maar inderdaad, voor die bedrijven mooi, dus ook het model is dan goed.
Ja, wat hadden ze er zelf over te zeggen?
Ja, ik heb dus gesproken met Carolina Arguelles. Ik zei het al, Head of AR en Product Marketing. Zij had vlak daarvoor op de keynote ook gezegd, ja, wij werken nog aan veel meer van dit soort zaken. Dus ik vroeg haar inderdaad, nou ja, wat dan?
Gosh, we see so much opportunity. But it's interesting. We started with shopping as a part of shopping suite, our first suite in enterprise. But we're looking at a lot of different verticals. We want to build business enterprise suites, similar to what we did for shopping suite, for other areas such as education and learning, such as sports and events. And so there's many more to come that you're starting to see us experiment with. Really excited as well about our latest announcement talking about how we're really coming into physical locations. How do we don't just think about the online, at home, by yourself experience. How do we think about how AR can enhance when you're out of the house, when you're in the store, or when you're in a sports stadium? You know, how do we potentially use AR to make that even more exciting?
Dat vind ik wel interessant. Ze willen dus niet alleen maar op de mobiele telefoon zitten. Ze willen ook in de spiegels, in de pashokjes en in de reclameborden kruipen. Ja, met camera's en ook met reality.
Ja, okay. En voor een generatie die AR al de hele tijd meekrijgt, die daar al de hele tijd mee bezig is, zou dat dan een soort 1 plus 1 is 2 kunnen worden. In ieder geval in de visie van Snapchat. Ja.
Precies. Tijd voor het hete hangijzer, want MyAI, die chatbot, die werkt met de technologie van ChatGPT, die gedroeg zich wel heel menselijk. En daar werden zelfs kamervragen over gesteld afgelopen week. Nou, vonden we een beetje AI-angstporno. Zeiden we ook in onze andere podcast. Ja. Heeft die kritiek eigenlijk indruk gemaakt in de VS waar jij toen op dat moment was?
Nou, als ik dus tussen de mensen van Snap rondloop en daartegen zeg dat politici in Nederland zich toch wel grote zorgen maken, dan merk ik dat de schouders opgehaald worden.
Ze gaan lachen.
Ja, toch wel een beetje.
Totaal niet serieus.
We'll have to see about that. Dat is wat je dan hoort. Evan Spiegel, hij zei er wel iets over tijdens zijn keynote.
Unlike conversations with friends and family that are deleted by default, conversations with MyAI are stored and reviewed to improve the product experience. That helps us learn how MyAI is being used and how we can make it better. MyAI is far from perfect, but we've made a lot of progress. For example, 99.5% of MyAI responses conform to our community guidelines. We've also worked to incorporate the age of each Snapchatter when they're communicating to help make sure that their interactions with MyAI are age appropriate.
Ja, toch vooral de nadruk op wat er wel allemaal goed gaat. 99% hoor ik. En, maar ja, op 750 miljoen gebruikers is dat potentieel nog best wel wat gesprekken die niet goed gaan, zou ik maar zeggen.
Nee, dan gaat er dus toch wel een klein beetje mis. Ik zat dus met Carolina Arguelles, we noemden het er net even. En ja, ik vroeg ook aan haar wat zij van die kritiek vindt. En ook de roep om toch snel met wetgeving te komen voor al die AI-technologie.
You know, as a company, I actually think we're very firm about privacy first and really protecting our users. And that's always been really, really important to us. And there's no difference when we're looking at new technologies like AR and AI. With AI and my AI in particular, you know, Evan mentioned this stat, but over 99% of the interactions are 100% within kind of our guidelines. But we still believe that it should continue to be better. So not only are we regulating ourselves, which we have always done to a much stricter degree than maybe legislation is already, but we also believe it's super critical for there to be more legislation. And when regulation doesn't exist, we always impose our own regulation or almost our harshest own critic. Mm-hmm. And I think that's a responsibility that many companies need to take if they really care about not just themselves and their success, but the health and success of the people using their products.
Ja, en nu een onderzoek. Hoeveel mensen nemen dit PR-praatje serieus?
En ze zeggen weer allemaal hetzelfde.
Het is allemaal weer hetzelfde.
Ja, dat is dan wel weer een beetje opvallend.
Het was super lastig, inderdaad. Dat geef ik, dat geef ik ook meteen toe. Ja, ja, dus toch die nadruk op dingen die dan wel goed gaan. En hoe streng ze ook voor zichzelf zijn, naar eigen zeggen. Ja,
ja, maar toch kan ik me voorstellen dat het interessant is om juist daar te zijn op het moment dat Snapchat in Nederland opeens weer heel erg in de aandacht is. En daar dan toch even een conversation starter over te hebben, zeg maar.
Nou, zeker weten. En ik had deze reactie had ik ook zeker wel verwacht.
Tuurlijk.
Maar ja, je hoopt toch op wat anders. Bijzonder om dit zo mee te maken, inderdaad. Nee, dat zeker.
Oké, okay, goed in ieder geval. En dank voor deze bijdrage. Michiel Jurjens, collega van onze BNR Tech-redactie.
Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Elon Musk heeft zijn woord gehouden, zo waar. Want op 20 april, 420, was een wietgrapje trouwens, zouden alle oude verificatievinkjes op Twitter verdwijnen. En is een betaald abonnement Twitter Blue de enige manier om er nog wel eentje te hebben, in principe. Sindsdien is de Twitter-gemeenschap weer in rep en roer. Dus hoe moet het nu verder met Twitter als het gaat om verificatie? En hoe gaat het eigenlijk met de alternatieven voor dat platform, zoals Mastodon en Blue Sky van Twitter-oprichter Jack Dorsey? Dat gaan we nu bespreken met Jasper Bakker, ICT-journalist bij AG Connect. Welkom, Jasper.
Leuk er te zijn.
Goed dat je er bent. Jasper, kunnen we nu concluderen dat het vinkje, in welke kleur dan ook, want we hadden ook nog zilver en gouden en de blauwe natuurlijk, eigenlijk gewoon niks meer zegt, want er gaan een hoop dingen mee mis.
En grijze vinkjes. En ja, inderdaad, het is nog geen regenboog, maar ze zeggen allemaal iets anders en ook iets anders dan wat ze eerst zeiden.
Ja. Maar anders wat ze eerst zeiden?
Nou ja, het blauwe vinkje anno nu, even nitpikken, is niet verified.
Nee, dat klopt.
Vroeger, blauw vinkje bij jouw naam is, Twitter heeft bevestigd dat jij Jo van Buurik bent.
Dat klopt, dat proces heb ik letterlijk doorlopen, hoor.
Precies. Ja. Maar nu zegt het vinkje alleen maar, iemand heeft $8 per maand betaald en heeft een telefoonnummer
maar
opgegeven.
Maar ooit zei Elon Musk, dat weet ik nog, een tijd geleden, van ja, we gebruiken juist de feit dat iemand moet betalen als verificatie dat diegene is. Maar vervolgens kun je er eigenlijk elke naam bij zetten en is daar helemaal geen cross-reference met de rekeninghouder.
Precies. Want wist je dat South Park met alle scheldwoorden op Disney komt in de UK voor jongeren? Ja, tenminste, dat stond bij een blauw vinkje van Disney Junior UK.
Ben, ik schrok mijn ongeluk afgelopen week.
Ja, want ik had geen blauw vinkje meer.
Nee! Oh! Jij hebt even Twitter Blue gehad.
Ja, maar het werd zo op Twitter van als jij nu een... Als je koopt, als je voor $8 koopt, dan ben je echt een loser.
Je bent bang voor de hooivorm.
Dus ik dacht van, oh, ik word echt met pek en veren word ik de laan uitgestuurd als ik betaal. Dus ik mocht ook niet meer betalen. En ik heb niet meer dan 1 miljoen gebruikers. Want toch hij gaf toch iedereen met 1 miljoen meer, gaf hij toch weer blauwe vinkjes.
Want alle verified blauwe vinkjes, hè, de oude vinkjes, die werden afgeschaft. En je mocht dan gaan betalen. Behalve dan dat meneer Musk toch even een uitzondering maakte voor het criticasters, voor Stephen King, waar hij ooit wel heeft gebabbeld op Twitter van $20. En King, dat ga ik niet betalen. Acht dan, alsof het een soort koehandel was. En toen ineens iedereen met meer dan miljoen volgers.
Dit moeten we inderdaad even nuanceren. Ja. Inderdaad, bekende vocalen die zich uitspraken tegen betalen voor een vinkje, krijgen dan toch een vinkje. Maar
we hebben ze niet om gevraagd. Hè? Krijgen,
nee,
ongevraagd. Maar opgelegd.
Opgelegd, inderdaad. Maar
dat is de uitstraling is wat Bengo zegt. Loser.
Klopt. Maar ik heb zelfs ergens opgevangen op een van de Amerikaanse blogs dat dat mogelijk de wet overtreden is. Weet jij hoe dat zit?
Nou ja, in Amerika heb je de Lanham Act. Ja. En in Californië heb je nog wat andere wetten. Dat gaat om reputatie en iemand niet zomaar laten lijken alsof hij jou steunt of klant bij is. Endorsement. Mm-hmm. Dus ik mag niet zomaar zeggen, het artikel wat ik geschreven heb, wordt Jo van Buurik vindt het fantastisch. En Ben heeft eraan meegewerkt. Dat mag je niet zomaar zeggen als dat niet zo is. Punt is alleen, het gaat daar vaak om adverteren. Dus iemand prijst een product aan. Is het hebben van een blauw vinkje het aanprijzen van het product Twitter blauw vinkje?
Dus het wordt een beetje een juridisch verhaal.
Dat wordt een juridisch verhaal, want is Twitter een product? Is er daardoor schade? En valt die schade te kwantificeren?
Maar als je hem versimpelt, zou je kunnen zeggen, er wordt geïnsinueerd dat jij voor een product betaalt, terwijl je dat niet doet.
Ja. Ja, en dat je dus ook iets ziet in dat product, dat je het een goed product vindt.
Ja, ja.
Maar dan krijg je nu dus weer een hele juridische procedure, dat wordt er uitgezocht. En
als iemand de moeite gaat doen om dat te doen, want tegen wie neem je het op? Toch iemand die wel wat advocaten kan betalen en die niet vies is van rechtszaak. Want hoeveel heeft hij inmiddels lopen? Ik ben het wel kwijt.
Ja, nee, dat ook nog eens. Maar los daarvan, we kunnen verschillende voorbeelden uitlichten, maar één opvallende was dan ook nog eens, als we het hebben over die andere kleurige vinkjes, een account dat zich Disney Junior UK noemt, dus inderdaad het kinderkanaal van Disney.
Yep.
Maar dat heeft helemaal niks met Disney te maken. Dat zag je wel aan de tweets eronder. Maar die kreeg opeens een goudvinkje.
Ja, en tot zijn eigen verbijstering. Had niks aangevraagd. Ja,
maar heb jij dan enig idee opgevangen of een eigen theorie over hoe die Wat er over is van de verificatiemethodes achter de schermen bij Twitter. Dus hoe van blauwe vinkjes. Maar het verhaal is volgens mij, als jij adverteert op Twitter, dan is dat het bewijs dat jij een bedrijf bent en verandert je vinkje van kleur of zo.
Nou, je kunt een blauw vinkje hebben als je $800 per maand betaalt. Je kunt een blauw vinkje hebben als je voor meer dan $1000 per maand adverteert en dus als bedrijf je aanmeldt. Dat kost je dan aanzienlijk meer dan als individu.
Ja.
En de gouden vinkjes, die er in Twitter gaan uitzien als gele vinkjes trouwens, maar oké. Dat is dus voor officiële erkende bedrijven. En het punt is namelijk, en dat zagen we aankomen bij die hele vinkjestoestand. Een social network drijft ook op de content. Ja. Dus degene die veel volgers hebben, beroemde mensen, invloedrijke mensen, maar ook grote bedrijven, die brengen je content. Die hebben dus waarde. Daar komen dus weer andere mensen.
Ik heb nu ineens van waarom moeten we eigenlijk vinkjes hebben? En ik snap, het moet een verificatie van een groot bedrijf. Dan weet je dat het echt een bedrijf is. Maar dat kunnen ze ook kenbaar maken met de content. En gewoon zeggen, ik ben het. En zeggen een derde, ja, ik ben het ook. Ja, dan moet inderdaad Twitter het zeggen. Maar ik zit ook met verificatie. Kijk, als jij een journalist bent in Iran, ja, dan wil je niet eens dat je echte naam.
Nee.
Dus daar ligt ook de nuance.
Ja, absoluut. Maar de nuance ligt ook bij merken en merkbescherming. Ik bedoel, een tijdje terug, toen het begon met de vinkjes, stak Mario ineens een middelvinger.
Ja, om een account dat deed alsof het Nintendo of America
was. Maar het was niet Nintendo of America.
Die lijn doortrekken, want sindsdien horen we, want we weten niet meer omdat Twitter niet meer beursgenoteerd is, dat de advertentiebudgetten die bij Twitter binnenkomen, nou, gehalveerd zijn. Dit helpt niet.
Nee, dat lijkt me ook niet. Niet, omdat je krijgt steeds meer twijfel. Gaat Nintendo ooit nog adverteren op Twitter nadat Mario's middelvinger had?
Dat ook. Microsoft heeft al openlijk gezegd, we gaan Twitter niet meer ondersteunen met onze advertentietools.
Ja.
Of überhaupt het delen van content, bijvoorbeeld van de Xbox naar Twitter. Dat kan ook niet meer.
Precies.
Reden om naar alternatieven te kijken, zou ik zeggen. Tenminste, in ieder geval hypothetisch. Want Meta is bezig met iets wat de werktitel Barcelona heeft.
Ja. Topnaam, hè?
Ja,
top,
is dat zo?
Dat vind ik mooi.
Mercury. Haal even uit.
Maar dat moet dus een Twitter-alternatief worden. Dat gaat werken met het open protocol ActivityPub. Wat weet jij daarvan?
Nou, het idee van Meta, zoals we het nu brengen, is dat het een gedecentraliseerd systeem wordt. Alternatief voor Twitter. Waarop je gaat inloggen met je Instagram-ID. Dus ik heb iets van, het is eigenlijk gewoon een soort teksttoevoeging aan Instagram.
Eigenlijk gewoon een Instagram Lite zonder plaatjes.
Ja, zoiets misschien. Ja. En decentraal, daar ben ik dan sceptisch over. Want Facebook is niet decentraal.
Waarom zou Meta een decentraal social network willen erbij?
Omdat het goed staat. Omdat er een hoop mensen bij Twitter weg zijn. Of weg willen. Of onrustig zijn. En
maar dan zou
goed.
Het dus een pure marketing-exercitie zijn. Want ze kunnen daar geen geld mee verdienen, lijkt me.
Nou, of deels gedecentraliseerd. Kijk bijvoorbeeld naar Skype. Ooit was Skype volledig peer-to-peer. Gedecentraliseerd. Microsoft heeft overgenomen. En toen op een gegeven moment waren er meer supernodes. Dus gedecentraliseerd, maar niet helemaal. En dat is gaandeweg is dat steeds meer gekanteld. En dat kan zijn vanwege verkeer. Dat kan zijn vanwege grip. Dat kan zijn vanwege controle. Dus het kan best wel gedecentraliseerd zijn. Afhankelijk van je definitie van hoe strikt is gedecentraliseerd.
Plus natuurlijk een heel groot voordeel dat ze in één keer alle gebruikers van Instagram in één keer kunnen.
Nou, dat zou dan de inzet moeten zijn.
Ja.
Dat je inderdaad hoop mensen die nu naar Mastodon gevlucht zijn, waar ook volgens mij niet heel veel activiteit meer is, dat je die ook een beetje naar je toe zou trekken.
Misschien,
als Meta.
Misschien wel. En hoe gaat Mark Zuckerberg dit aanpakken? Misschien net zoals Google ooit, iedereen op Instagram krijgt dit ook. Dan heb je in één keer een miljoenen userbase. Of ze dat willen of niet.
Ja, maar oké, nog even over Mastodon. Hè? Want dat werkt al jaren met ActivityPub.
Ja.
Dat is decentraal, een totaal non-profit, weet je wel. Dat bleef een behoorlijke vlucht, pak een beetje een half jaar geleden, toen Twitter daadwerkelijk net werd overgenomen door Elon Musk. Nu horen we niet meer zoveel van Mastodon. En dat is dat erg?
Ja, ik denk dat Mastodon mist een beetje een vaandeldrager. Een groot bedrijf of een grote persoon, een bekende naam die
een
erachter
Trump
staat.
Of een Musk die.
Precies. Of een Zuckerberg. Of een Jack. At Jack. Je weet wel, Jack Dorsey, die ooit dit begonnen is. Ja. En die. Ja.
Maar die is nu met zijn eigen ding bezig, namelijk Blue Sky.
Precies.
Inmiddels beschikbaar voor mensen die toegang hebben op iOS en Android.
Op uitnodigingen. Jij heb jou?
Nee, maar er wordt aan gewerkt, weet ik, door mensen dichtbij ons. maar Blue Sky werkt weer met een ander protocol.
Ja, is weer iets heel anders. Het idee daarachter is dan dat wat Twitter is een product en een bedrijf. En Jack Dorsey zegt nu, ja, eigenlijk had ik Twitter meer bedoeld als een protocol. En daar ga ik nu aan werken.
Maar zo was Twitter ooit min of meer natuurlijk ook. Dus dit is zijn poging 2 met Blue Sky om dat te realiseren.
Ja, poging 2.0 of 3.0. Maar aan de andere kant, Jack Dorsey is wel de man die toen Elon Musk om de hoek kwam kijken, zei, ja, Elon is de enige die Twitter kan
redden. Nee, dat klopt. Maar dus, daar heeft hij spijt van. Dat hebben we inmiddels al door. Maar,
gelukkig wel.
Maar wat gaat er verder met Blue Sky gebeuren volgens jou?
Ja, ik ben erg benieuwd. Want het is nu, iedereen springt erin. Substack Notes, Meta Barcelona. Barcelona, Blue Sky, Mastodon. Ben, noem nog eens een stukje.
Ja, maar de kern is natuurlijk, krijg je 1 miljard gebruikers. Dat is TikTok de laatste 4 jaar gelukt. En voor de rest...
In recordtijd? Maar verder, niemand, hè?
Nee, met Barcelona kan dat, met Instagram. Want dan kan je in 1 keer alle gebruikers overzetten.
Precies.
Maar voor de rest is alles afgesloten.
Ja.
Dat wordt echt het issue de komende jaren.
Dat wordt echt inderdaad. En het idee van Mastodon en het idee van Jack Dorsey met Blue Sky is mooi. Is des internets, net zoals e-mail of ooit FTP. Gewoon open, iedereen alles kan gebruiken, allemaal verschillende clients. Maar ik ben bang dat de wereld niet meer zo in elkaar steekt.
Ja, dus eigenlijk krijgen we nu een versplintering van allerlei kleine start-upjes en social networkjes waar iedereen op gaat zitten en dan concludeert
ja, maar niet iedereen zit hier op. Komen.
Nou ja, of dat, of social media gaat dood.
Misschien wel, maar wat nog mee kan spelen... Kijk, ik heb gehoord van Blue Sky dat er nu een beetje uitziet als Twitter 10 jaar terug.
Logisch ook.
Logisch, en het is nog jong en pril enzovoort. En heel veel gebruikers, ja, ga jij nu een stap achteruit in functionaliteit, in gebruiksgemak enzovoort. We zijn verwend. Hè?
Dat merkte met die Mastodon-overgang natuurlijk ook. Dat mensen die zaten, ja, maar dit werkt niet zoals Twitter, ik ben weer weg.
Precies. Ja. Behalve, er was toch die ene bekende Twitter-app, die hele mooie gelikte vanuit de Mac gekomen. En die hebben gezegd, ja, Twitter, wij kappen ermee. Al onze klanten krijgen geld terug en we hebben een mooie client gemaakt voor Mastodon.
Ja, nou wie weet.
Misschien dat nog?
Wie weet gaat dat nog helpen. Dank in elk geval voor deze toelichting. Jasper Bakker, ICT-journalist bij AG Connect. En tot zover BNR Digitaal. Ook altijd te beluisteren als podcast op elk bekend platform, waaronder natuurlijk de eigen app van BNR. Download die vooral. En abonneer je dan ook op onze tech-podcast. 2 keer per dag de tech-update, de Cryptocast en de Technoloog. Elke dinsdag. Ben, deze week in de Technoloog?
Ja, de Cybersecurity in Space.
Klinkt heel spannend. En elke donderdag nieuwe afleveringen van On The Game en Nexus. En dus elke woensdag weer een nieuwe BNR Digitaal. En zeg ik namens onze hele techredactie tot volgende week. Dag.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie en digitale transformatie.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.